die blauwe en die rode lijnen ook weer erbij bij Twente. Hoe verzin je dat nou? Die Reinhold Wiedemeyer gisteren, ja, wat ik verder een hele sympathieke kerel vind, maar die zit dan in een hele verhandeling bij Fox Sports over die rode en die blauwe lijnen. En de vraag van ja, was het nou eigenlijk wel of geen buitenspel, die wordt niet eens meer gesteld. Die stellen ze elkaar niet meer. Ze zitten helemaal vast in dat hele systeem.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Er is genoeg te bespreken dit weekend als het gaat om het voetbal. In de Eredivisie rode kaarten, VAR-momenten natuurlijk. PSV verliest de eerste punten. Feyenoord wint weer onder Dick Advocaat. Ajax kwam net goed weg. En Ronald Koeman kende een glansrijke entree bij Barcelona als coach. Gaan we allemaal bespreken in deze AD Voetbal Podcast met Johan Inan, Mikkel Schouka en Sjoerd Mossou. Ik ben Etienne Verhoef.
Wat klink je nasaal? Is er wat?
Ja, ik heb een verkoudheidje, dus ik doe het. Ik moet zo'n wattenstaafje in mijn neus doen woensdag. Maar dat heb jij al gehad, toch, dit weekend?
Ja, dat klopt. Ja. Zijn er foto's van?
Nee, ja, nou ja, in de podcast laten we heel veel foto's altijd zien, dat weet je. Maar hoe was dat? Hoe beviel dat?
Ik wil wel even benadrukken dat ik geen klachten had. Zodat als ik straks bij de bakker kom, dat niemand wegspringt. Maar het deed totaal geen pijn. Dat viel me reuze mee. Nee, omdat Bas van Noordwijk had me op trainingskamp gezegd van dat hij had gehoord dat ze bij de GGD soms echt die wattenstaaf erin rammen. Dus dat je dan 4 dagen een bloedneus hebt. Maar nee, er was niks aan de hand. Dus over 3 dagen heb ik de uitslag.
Over 3 dagen pas?
Ja, ja, het was geen sneltest.
Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd hoe het woensdag gaat. Hopelijk valt het allemaal mee en gaat het allemaal goed komen. Maar goed, we kunnen gelukkig gewoon online podcast opnemen. Dus ja, dat gaat allemaal lukken. Zullen we beginnen met stelling 1?
Nee, mag ik nog even daarvoor iets zeggen?
Ja, tuurlijk.
Nee, want om even gewoon lekker te beginnen. Ja. Wij nemen alles en iedereen de maat natuurlijk in deze podcast. Maar toen zag ik onze eigen krant afgelopen zaterdag. En die sla ik dan open, tenminste de voorpagina. En dan lees ik de eerste zin op de voorpagina. En daar stond: het kabinet overweegt voetbalsupporters te weren uit stadions als ze dit weekend de coronaregels opnieuw massaal aan hun laars lappen. En ik heb dat 2 keer gelezen. Ik denk, dit is toch niet serieus? Of wel? Uiteindelijk merk je dan dat het slaat op een interview met Tamara van Arken, de minister. Maar wij schrijven dan dus als krant, wij suggereren als krant dat ze voetbalsupporters, dat die al wekenlang massaal de coronaregels aan hun laars aan het lappen zijn. En ik snap wel hoe die beeldvorming werkt, want we hebben dat plein in Tilburg natuurlijk gezien.
Ja.
En bij Feyenoord was vorige week veel gezeik. Maar mensen die dit beweren, schrijven, roepen, die komen denk ik echt nooit, maar dan ook werkelijk nooit in een voetbalstadion. Nee. En dat punt wil ik even gemaakt hebben. Want als je dus die stadions ingaat, we hebben het hier al vaker gezegd, daarom ergert het me zo. Het lijkt wel een soort steriele ruimtes. Het is een soort militaire operatie waar je in belandt op het moment dat je een voetbalstadion in Nederland bezoekt. En werkelijk iedereen houdt zich daar aan looppaden en handen wassen en mondkapjes. Er staan bij de horeca staan kinderen of meisjes met mondkapjes op. Iedereen gaat niet op 1,5 meter, maar voor de zekerheid op 5 meter uit elkaar zitten. En dan wordt er een beeld geschapen hier in Nederland alsof het in die stadions 1 grote chaos is. Dus ik snapte de irritatie en de woede van de KNVB daarover echt volledig.
Oh, mag ik dan gelijk de eerste stelling erin gooien? Want ik had daar een stelling namelijk over gemaakt. Maar ja, als je al zo begint, okay, laten we dat maar even meenemen. Ga er maar vanuit, komende maanden betaalt voetbal zonder publiek. Sjoerd.
Nou ja, ik heb er al wat over gezegd. Het kan. Hè? De corona, die moeten we natuurlijk serieus nemen. En daarin zal ik ook altijd braaf de regels volgen. Maar het zou volslagen absurd zijn.
Johan?
Ik had toen het in maart gebeurde, had ik ook al vrij snel het gevoel van we gaan dadelijk zonder publiek spelen. En dat gevoel wat ik toen had, heb ik nu weer. Dat we weer afstevenen op een lockdown. En dat ze misschien wel zeggen van ja, weet je, dat van de voetbalstadions en de supporters, dat was toch niet zo'n goed plan. En ik ben daar echt bang voor. Het is ook een beetje kiezen tussen 2 kwaden voor mijn gevoel. Enerzijds laat je supporters wel toe. Maar ja, goed, daar heeft de minister al over gezegd, of onze premier. Ze moeten de bek houden. Ja, dat gaat gewoon heel moeilijk in het voetbal. En Sjoerd gaf net het voorbeeld van die mensen die zijn volgens mij nog nooit in een voetbalstadion geweest. Ja, datzelfde geldt voor onze premier. Dat gaat gewoon niet, dat kan niet. Dat hebben we in elk stadion afgelopen weekend gezien. Weet je, als er gescoord wordt, of het nou Ajax is, wat met 10 man voetbalt en de winnende maakt, of Feyenoord, wat alsnog wint van ADO Den Haag, of Fortuna, dat in de laatste minuut tegen AZ tegelijk maken maakt. Dat gaat gewoon niet samen. En
dat maakt ook geen ruk uit, Johan. Want iedereen zit op 3 meter van elkaar.
Ja, nou goed, weet je.
In de buitenlucht.
Ik heb hetzelfde, maar voor het kabinet maakt het wel uit, Sjoerd. Er wordt zo zwaar aan getild alsof dat de supporters boe of juist juichen.
Weet ik, maar dat heeft een politieke reden. En dat is omdat het voetbal zo'n lekker makkelijk podium is om op te schieten. En dat is de enige reden. Ja. En kijk, als straks alle cafés dicht moeten en we komen in een totale lockdown terecht, ja, dan is het logisch dat er ook geen publiek in stadions gaat. Dat snap ik natuurlijk ook wel. Maar als het voetbal als voorbeeld wordt gesteld om de stadions maar dicht te gooien, terwijl alle cafés, ik noem maar wat, wel open mogen blijven, dan zou dat echt helemaal nergens op slaan. Integendeel, want in een stadion zit je veel veiliger dan in een bruine kroeg.
Dat zag je in Engeland gebeuren, toch, dit weekend? Daar zeiden ze van, we zetten de wedstrijd van Liverpool kwartier later, zodat mensen in de kroeg kunnen kijken. Dacht ik, waar gaat dit dan mis, zeg maar?
Ja, klopt niet helemaal.
Nee, dat klopt niet. Maar de andere kant is ook wel weer, we hebben natuurlijk Willem II gezien nu, als voorbeeld. Daardoor schiet iedereen natuurlijk door in die reflex van, we gaan voetbal zonder publiek spelen als het zo doorgaat. Ook vorige week bij PSV, dat tegen Emmen heel laat die 2-1 maakt. Dan staan ook ongeveer alle supporters die juichen in die hoekvlag. Dan springen ze op elkaar. En daar gaat het natuurlijk een beetje om. Niemand blijft zitten.
Nee, maar natuurlijk, Etienne. Maar even, Willem II was buiten het stadion.
Ja.
Dus dat had helemaal niets met voetbalclubs of met voetbalstadions te maken. Dat was openbare orde. Nou, daar had de burgemeester van Tilburg hoogstpersoonlijk een ongelooflijke puinhoop van gemaakt. Daarbij gezegd hebben dat die supporters natuurlijk in de kern als eerste fout waren. Dus dat moet ook even benoemd worden. Maar die burgemeester had het wel heel vreemd bedacht. Die dacht, ik stop 2000 man op een plein en die laat ik naar een groot scherm kijken. En dan denk ik dat het wel goed gaat.
Met een DJ.
Met een DJ, ja, precies.
Nee, maar dus dat had niks met stadions te maken. En bovendien, dat bij PSV, bedoel, ik praat helemaal niks goed. Maar kijk, als we naar alles op die manier gaan kijken, ook naar de horeca, ook naar theaters, ook naar de hele samenleving, ja, dan vind je natuurlijk altijd vind je dingen. En voetbal is altijd in beeld, is altijd op tv. Maar er gebeurt natuurlijk van alles. Het gaat toch in hoofdlijnen om dat iedereen dat zo goed mogelijk probeert na te leven. Dat iedereen zo goed mogelijk aan de regels houdt. En dat gebeurt in 99 van 100 gevallen letterlijk, gebeurt dat juist voor beelden.
Ja. Hoe was jouw ervaring dit weekend in de Kuip, Mikos?
Nou, Peter Houtman heeft een keer of 6 wel omgeroepen dat het allemaal wel heel goed ging. Maar dat we toch nog duidelijk even op moesten letten. Op de Peter Houtman manier natuurlijk. Ja, er stond bijvoorbeeld een groepje heel snel al tegen de boarding aan. Maar die zitten zeg maar in een vak. Als je gaat zitten, net achter het doel, dan zie je dus niks. Want dan kijk je tegen die boarding aan. Dus die gaan dan kijken, stonden te dicht bij elkaar. Nou, daar werd speciaal voor omgeroepen. En dan werd er ook een aantal stewards tussen gezet. En als ik bij mij op de perstribune keek, dan heb je dus een stoeltje. En dan 3 stoelen, daarnaast zit een kruis op. Dan mag niemand zitten. En dan weer een stoeltje, weer 3 kruizen. En Rick Hogendorp, scout van of assistenttrainer denk ik van ADO, die was toch ergens neergeploft. En dan zie je hoe dat werkt. Hè. Dan komt Mario Been en dan zit Rick Hogendorp op zijn stoel. En dan denkt Mario Been, ja, moet ik hier dan Rick Hogendorp gaan zeggen dat hij weggaat? Dus ja, die gaat dan maar op een kruis zitten. En dan komt Fresia van Fox Sports en die gaat ook op een kruis zitten. Maar binnen een minuut had Feyenoord dat geregeld. Hè. Dus die kwamen echt aan. Zei, ja, je kan niet op je kruis kijken naar de kaartjes. Mensen die daar niet horen te zitten, wegwezen. Dus wat Sjoerd zegt. Die mensen doen zo hun best om het allemaal in orde te krijgen. En ja, volgens mij gaat het ook steeds beter. Het is misschien wel goed dat het een beetje op scherp is gezet. Ook met de premier hè, die dan zei, iedereen moet zijn bek houden. En dan dat heel twitterend Nederland daarover valt. Terwijl als je die conversaties die mensen die dit dus asociaal taalgebruik vonden, als je dat een beetje terugkijkt, dan wil je niet weten wat er allemaal staat. Hè?
Nee.
En die mensen gaan dan roepen dat je dat niet mag zeggen. Maar ik denk dat het wel goed is dat hij het op scherp zet. En ja, wat Sjoerd zegt is volgens mij terecht. Als het misgaat in de samenleving, hè, dan zit er straks geen mens meer in het stadion. Maar het is niet, dat mag niet aan de hand van wat de fout is gegaan of goed is gegaan in een voetbalstadion.
Hoe moeilijk gaat het voor clubs worden als er geen publiek meer binnen mag komen dit jaar? Want dat is natuurlijk al dat ze aan een soort lijflijn zitten met die NOW-regeling.
Ja, dan kan het denk ik niet uitblijven dat er een paar omvallen. En niet alleen de zeg maar, top Ossen en Helmond sporten, maar ook gewoon onderkant Eredivisie, rechterrijtje Eredivisie. Die kunnen het dan ook heel snel heel moeilijk gaan krijgen.
Ja, daarom zei ik net ook, kiezen tussen 2 kwaden of je laat wel publiek toe. Ik vind wat Sjoerd zegt, het logistieke gedeelte, dat gaat volgens mij prima. Alleen het vocale gedeelte, kom op jongens, weet je, het zijn voetbalwedstrijden en iedereen die sportliefhebbers weet dat daar gewoon emotie bij komt kijken. Daar, ja, voor mij hoef je daar niet heel moeilijk over te doen. En voor mij kun je dat ook een beetje gedogen. Ja, en als je dat niet doet, ja, dan is een indirect gevolg wel, denk ik. Dat binnen een paar jaar een aantal clubs, de kleinere clubs, die het financieel al zwaar hebben. En hierdoor het water nog verder aan de lippen komt te staan. Ja, dat die misschien wel gaan sneuvelen.
Ja. Zou dat ook een beetje te maken kunnen hebben met die wedstrijd toen in de Champions League met Atalanta Bergamo die verplaatst was, waardoor er werd gezegd van dat is een bom, dat stadion is een bom, dus daarom letten we zo ontzettend op voetbal nu?
Ja, dat heeft natuurlijk in de beeldvorming natuurlijk een grote rol gespeeld en ook wel begrijpelijk. Van de andere kant is toen ook gebleken dat juist die besmettingen zijn ontstaan doordat mensen massaal met bussen van Milaan naar Bergamo zijn gereden en ook in Bergamo massaal in cafés en familiegezelschappen is gekeken naar die wedstrijd. Dus dat bleek minder letterlijk in San Siro te zijn gebeurd, maar veel meer in het omveld van het hele voetbal, zeg maar. Maar goed, wij zijn ook nogmaals totaal geen virologen. Ik ben vooral heel benieuwd naar dat onderzoek van Feyenoord,
ja,
van Casper van Eijk. Die is het op dit moment goed aan het onderzoeken, dus laten we het maar zien.
En woensdag weet je daar dan meer over, Mikos?
Nou, mijn persoonlijke uitslag, ja, weet ik dan meer. Maar dan weten we natuurlijk niet of er veel meer mensen in het stadion mogen. Casper van Eijk financiert dat trouwens met het ziekenhuis zelf. Hè? Dus dat is niet gesubsidieerd. En hij vraagt er ook geld voor. En er zit zo'n QR-code die ik in een podcast heel moeilijk aan de luisteraars kan laten zien. Maar elke euro is daar. Ik ben niet van de fanclub, maar elke euro helpt ze om dat onderzoek zo goed te doen dat er straks misschien 30.000 mensen in een stadion mogen en niet 5. Dus als mensen denken, nou ja, daar wil ik mijn steentje aan bijdragen, dan zou Casper van Eijk en Annemiek van de Eijk, de viroloog, die het eigenlijk allemaal in handen heeft, die zouden daar volgens mij heel erg blij mee zijn.
Goed, ik ga naar stelling 2. Johan, leg ik even bij jou neer. Dit Ajax is zo goed, zelfs met 10 man verslaan ze iedereen in de Eredivisie.
Oneens.
Oh.
Ja, dat ging zaterdag ook nog maar net goed. Dus nee, daar ben ik het niet mee eens. En goed, weet je, dat is wel interessant. 3 wedstrijden, 2 keer rood. 2 keer tussen aanhalingstekens de Latino's. Daar hebben we tenag na de wedstrijd ook nog even over gehad. Die zei dat die jongens uit Zuid-Amerika ook bewust worden toegevoegd aan de selectie, omdat ze een bepaalde gif, hij noemde het gecontroleerde agressie, meenemen. Ja, weet je, daar kun je naar die rode kaarten van Alvarez en Tagliafico een beetje over twisten.
Gaan we het dan over de VAR hebben straks, Etienne, of niet?
Ja, ik dacht al dat hij eraan zat te komen, dus ik denk, ik gooi gewoon een stelling erin. Ergens zal jij vast wel over de VAR beginnen, dus gooi het er gewoon in, hoor, als je dat wil zometeen.
Oh nee, laat eerst Johan even het verhaal afmaken, dan hebben we het er zo over.
Ja,
ja, en dat dus, dat dat die Zuid-Amerikanen, ja, weet je, enerzijds heb ik ook wel gezien, hoor. Lisandro Martinez bijvoorbeeld, die echt, ja, weet je, die gaat over mijn lijk mentaliteit. En dat zijn echt wel gasten die weten hoe je punten over de streep trekt. Maar ja, die hebben ook weer soms, en heb ik vooral bij Alvarez, deze rode kaart komt voor mij ook niet echt als een verrassing. Het is gewoon een wilde, ruige speler. En je kon er de klok op gelijk zetten dat hij ergens dit seizoen een keer tegen een rode kaart aan zou lopen. En dat was dan afgelopen zaterdag al het geval.
Maar het is lang geleden dat Ajax volgens mij 2 rode kaarten heeft gekregen in de eerste 3 wedstrijden van het seizoen.
Klopt. En hebben ze Tagliafico, die missen ze al tegen RKC. Nou, dat kun je wel missen. Maar Alvarez mis je nu. Wat die eigenlijk door Ten Hag is gebombardeerd tot een belangrijke pion op middenveld. De balansbewaker, zeg maar. Die mis je nu tegen Groningen en Heerenveen. De wedstrijden, de opmaat naar de Champions League, zeg maar. Dus ja.
Maar ja, dat is toch dezelfde Alvarez die vorig jaar altijd op de bank zat.
Ja.
Dan zullen ze toch tegen Groningen en Heerenveen wel uitkomen. Ik moest trouwens nog wel even aan Getafe denken ook. Toen Tanane, die zo geweldig speelde trouwens. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Wat speelde die jongen goed? Maar die duwt dan Tagliafico weg. En dan ligt hij daar alsof hij in zijn gezicht geraakt was. En dan dacht ik, vorig jaar was het moord en brand in Amsterdam en in de arena. Want Getafe, dat kon allemaal niet. En Diverson, wat was dat een enge jongen. Maar ja, het gebeurt dus aan alle kanten. En nu is het misschien het Latino-gif wat de ploeg nodig heeft. Maar je ziet toch dat het altijd wel naar zichzelf geredeneerd wordt bij voetbalclubs. Ja. Bij supporters.
Ja, dat was ook zaterdag het geval. Want
wat gebeurde er nou toch allemaal rond die bazoer, hè?
Ja, ik kreeg dat niet goed mee. Wij zijn natuurlijk aan het eind van de wedstrijd zijn we druk aan het tikken met die wedstrijdstukjes en dingen. Maar ik zag vanuit mijn ooghoek dat hij het volgens mij met Tadic en Blind aan de stok had.
Ja, hij had heel enthousiast gejuicht zelf,
ja,
hè?
Ja, dat was wel duidelijk. Ja, weet je. En, goed, ik vind het echt verschrikkelijk. Die jongens die dat verongelijkten na een doelpunt of als een speler tegen een oude club voor mij wilde bezoeken. Vooral even duidelijk maken van, zie je wel jongens, ik heb gescoord en jullie hadden mij hier nooit mogen laten gaan.
En na die 8 jaar dat hij de pannen van het dak heeft gespeeld in Amsterdam. Ja.
En volgens mij van heel veel geluk mag spreken dat Vitesse om de havenklap van trainer wisselt, waardoor hij elke keer weer een nieuwe kans krijgt.
Maar hij speelde goed, hè?
Dat ja, Bazoer speelde. En centraal achterin, hè?
Ja.
In de verdediging.
En het gif wat hij en Tanane hadden.
Ja, het valt mij sowieso op dat Vitesse heeft echt een leuke ploeg met een Duitse trainer die een heel ander systeem hanteert. En dat Ajax echt de handen vol aan. Ze vlogen ze aan alle kanten voorbij. Die Openda en Darvalou en Tanane. En dat liep maar net goed af.
Maar met deze Anthony moet ik
ja,
zeggen.
Goed hè?
Ja, dan komt er veel goed bij Ajax natuurlijk. Want zelfs met 10 man en dit doelpunt was natuurlijk een beetje vreemd met zijn rechtervoet. Maar wat een geweldige voetballer is dat.
Ja, ze hebben nu 3 wedstrijden gespeeld. De eerste tegen Sparta was Anthony eigenlijk de beste. De tweede was Kudus tegen RKC. En afgelopen zaterdag was het weer Anthony. De 2 miljoen aankopen die het in de eerste 3 speelronden voor Ajax eigenlijk doen.
Ja.
Nou, dat hebben ze dan wel goed gedaan, die inkopen. Maar de VAR wilde jij nog even noemen, Sjoerd? Nou, kom maar op.
Nou ja, niet zozeer ja, bij Ajax Vitesse ook. Ja. Maar eigenlijk op alle velden.
Ja.
Ja, we hebben het vaker gezegd, maar het is gewoon zo'n ongelooflijk KUT-uitvinding geweest.
In alle landen ook, Sjoerd.
Als je het netto bekijkt, wie durft nu nog te beweren dat je er meer aan hebt dan dat je er last van hebt? Die zogenaamde eerlijkheid, dat weegt toch allemaal lang niet meer op tegen al het gezeik erover. Het is echt doodvermoeiend. Steve Bruce gisteren na die wedstrijd tegen Tottenham met die belachelijke handsbal van Dyer, die zei het echt perfect. Het voetbal loopt gewoon het gevaar en dat gevaar heeft zich al lang afgetekend. Dat we het gewoon veel meer over VAR-beslissingen en over VAR-gezeik gaan hebben dan over het voetbal zelf. Nou ja, dat hebben we hier in die podcast natuurlijk ook al vaak gedaan. Maar je ontkomt er niet aan, omdat het systeem, het is gewoon een slecht idee. Die blauwe en die rode lijnen ook weer erbij bij Twente. Ja. Hoe verzin je dat nou? Die Reinhold Wiedemeyer gisteren, wat ik verder een hele sympathieke kerel vind, maar die zit dan in een hele verhandeling bij Fox Sports over die rode en die blauwe lijnen. En de vraag van ja, was het nou eigenlijk wel of geen buitenspel, die wordt niet eens meer gesteld. Die stellen ze elkaar niet meer. Ze zitten helemaal vast in dat hele systeem.
Ja.
Ja, en dat hebben we nu ook een beetje met hands. Want het is tegenwoordig, elke handsbal wordt 27 keer teruggekeken. En is de bal dan boven je middel, onder je middel, waar hou je je arm? Ik bedoel, dit wordt een grote short shoot toch zo meteen. Als je de bal tegen je voeten aanspeelt met hockey, krijg je een strafbal. Dat is toch een beetje wat nu ook, op strafcorner. Dat gebeurt
dat
nu toch ook?
Sjoerd noemde Steve Bruce, maar dat zei Roy Hodgson goed, hè? Hij zei, die scheidsrechter ziet ook wel dat het geen handsbal is, maar die man zit zo gevangen in het systeem dat hij hem moet geven. Maar ja, je vervreemdt een beetje van het van waar het echt om gaat, inderdaad.
Je hoort sommige mensen zeggen dat het aan die handsbalregel ligt en niet aan de VAR. Hè?
Ja.
En dat is deels waar, want die handsbalregel, daar is van alles op aan te merken. Dat was vroeger ook zo. Maar volgens mij is nu juist het probleem, en dat is met heel die VAR. Je zit met een vergrootglas overal naar te kijken. Dus je zit ook met een vergrootglas naar die bestaande handsbalregel te kijken. En dan krijg je de meest absurde waarneming.
En dat is erger geworden, maar die overtredingen met een been vooruit. Waar de Luigi Bruins in de eerste week en zo allemaal op onverklaarbare wijze in één keer op betrapt werden, die is een beetje verdwenen. Hè? Je kan nu best wel je voet over de bal zetten, heb ik al een paar keer gezien. En dan kom je weg met een gele kaart of misschien wel niks. Maar als je arm in de buurt van de bal is, en neem die bal, ik weet niet of jullie het gezien hebben, die 4-2 van Feyenoord. Ja. Dat kan je toch onmogelijk nog hens noemen. En dat heeft Blom volgens mij ook geprobeerd nog duidelijk te maken. Maar ja, zo'n scheidsrechter houdt zich er dan toch aan vast. Maar
het was echt op alle velden ook, volgens mij.
Ja, het was overal was het discutabel.
En als je het nog breder trekt, in Spanje gaat het erover. Want ik heb het niet gezien hoor. Bij Madrid zouden er een aantal dubieuze beslissingen zijn genomen. In Engeland, Crystal Palace. Sjoerd gaf net het voorbeeld van Spurs tegen Newcastle. En ik heb ook het gevoel dat het aantal intervallen, zeg maar, door die VAR ook toeneemt. Ik heb de afgelopen 3 jaar, wanneer is de VAR ingevoerd? Zwolle gevolgd natuurlijk. Ik heb in de afgelopen 3 wedstrijden bij Ajax meer VAR-momenten meegemaakt dan in de 3 jaar hiervoor bij PEC Zwolle, zeg maar.
Maar stel je nou voor dat die VAR er niet was geweest, dan hadden we dan. Ja, dan was het voetbal toch in de kern gewoon aantrekkelijker geweest.
Ja.
En dan hadden we toch veel minder gezeur gehad. Dan waren er 1 of 2 beslissingen dit weekend geweest waar we het nog even over hadden gehad. Maar geen 20.
Ja. Ja, het zou wel interessant zijn om te kijken welke beslissingen scheidsrechters hadden genomen als ze niet die VAR hadden gehad. Weet je, was dan die bal bij PSV op de schouder of arm, was dat hens geweest of niet? Of hadden ze gewoon door laten spelen? Want ik denk dat van de 20 beslissingen die nu bekeken worden, er misschien 10 of 15 gewoon doorgespeeld was en niet eens bestraft waren geweest?
Ja, maar dat is wel eerlijk, weet je, nu.
Ja, het is wel heel eerlijk nu, ja. Dat klopt. Nee, daar gaat het uiteindelijk om.
Er is nog een component bijgekomen. We hebben het net de hele tijd over alle richtlijnen omtrent corona. Door die VAR werk je dat natuurlijk ook weer in de hand. Dat het publiek dubbel gaat reageren. En dat was in de arena, is dat de afgelopen wedstrijden ook heel erg merkbaar geweest. Wachten tot de climax of de anticlimax. En dan begint het hele stadion of op te veren of keihard te balen. Dus,
hoor ik hier een pleidooi van jou opkomen, Johan, dat Rutte zich nu moet uitspreken tegen de VAR, dat hij moet zeggen tegen de VAR, houd je bek, dan blijft het rustig in het stadion.
Ja, zoiets, ja.
Zou een goede oplossing zijn.
Nou, ook dat doorvoetballen, en dat doorvoetballen van acties waarvan iedereen al heeft gezien, die spits staat buiten spel. Die zie je dan op de goal afkomen en iedereen weet, nou ja, maar die grensrechter wacht dan voor de zekerheid nog. En dan ontsnapt zo'n jongen twee keer aan een tackle op zijn benen. Stift hem, het was volgens mij bij PSV, bij Heracles. Fantastisch stift hem over de keeper in de hoek. En dan gaat de vlag omhoog. Ja, dat had iedereen 10 seconden eerder al kunnen zien. Ja. Ja. En daar blijven we maar mee doorgaan. Er is wel een verandering volgens mij met het nemen van strafschoppen.
Ja, wel... dat is ook weer dit weekend weer gebeurd, toch? Dat de keeper...
In Bijlo, in het stadion zie je dat natuurlijk niet zo snel. Want je let toch meer op degene die schiet dan op de keeper. Maar in de beelden zie je inderdaad wel dat hij voor zijn lijn staat. Maar Berghuis zei van ja, als je tegenwoordig gewoon op de Neeskens manier... Hij noemde niet Neeskens, maar gewoon keihard schiet... Dan heeft zijn keeper veel minder tijd om te reageren, omdat hij niet echt van zijn lijn komt. Dus ik denk dat je dat soort strafschoppen misschien toch meer gaat krijgen.
Maar elke gewoon keeper heeft toch, Sjoerd, dat weet jij ook, als jij een strafschop tegenkrijgt en je weet dat je op de lijn moet blijven staan. Eerst bewogen ze nog echt op de lijn. Maar elke keeper is gaan smokkelen. Net als met die 6 seconden dat je een bal mag vasthouden. Daar wordt ook nooit meer voor gefloten. Daar is iedereen mee gaan smokkelen, toch?
Ja, maar het is ook voorkomen normaal dat als je in actie komt als keeper, dat je een klein stapje vooruit zet.
Ja.
Dat is gewoon heel natuurlijk. Dus ook dat is weer een regel die een beetje indruist tegen het spel.
Ja, vroeger hadden ze daar een man op de zijlijn voor staan. Of de assistentscheidsrechter keek daarnaar, maar die kijkt er dus ook niet naar. Maar de VAR kijkt er dus wel naar. Dus dat is dan een extra bijkomstigheid. Nou ja, ja. Zullen we naar stelling 3 gaan?
Yes.
Roger Schmidt heeft tegen Heracles gefaald.
Ja, Maarten is er niet bij.
Nee, Maarten is er niet bij, maar jullie hebben de wedstrijd ook gezien.
Ja.
Ja.
Nou,
ja.
Laten we eens keihard ja zeggen.
Leuk voor Maarten ook, als hij deze week in Eindhoven aankomt weer. Hè?
Keihard gefaald heeft hij.
Maar waarom?
Nou, laat ik het zo zeggen. Ik vind merkwaardig, in de algemene zin, behalve dat PSV gewoon heel slecht speelde, dat je een nieuw spelstijl probeert in te slijpen. Dat je daar heel hoog over opgeeft. Hè? Dat is allemaal echt iets voorkomen nieuws. En dat is allemaal heel erg bijzonder wat ze bij PSV allemaal aan het doen zijn. En dan wissel je je elftal weer op 4-5 plekken. Daar begrijp ik niks van.
Ja, maar dat had te maken met dat jongens ook rust moesten krijgen omdat ze Europees hadden gespeeld.
Maar die wedstrijd in Moera, ja, de reis was misschien zwaar, maar de wedstrijd in Moera kan onmogelijk als zwaar worden bestempeld. Hè? Want het was een soort Katwijk 2 waar ze tegen speelden. Dus daar kan het niet aan gelegen hebben. Maar ja, gefaald is misschien weer meteen zo'n groot woord. Want PSV kan wel eens gelijk spelen bij Heracles uit. Dat gebeurde ook in grotere seizoenen, maar... Er is daar natuurlijk wel wat aan de hand. Vooralsnog is het systeem nog niet zo opzienbarend als dat vooraf werd geschetst. Hè. We zouden iets gaan zien wat we in Nederland nog nooit gezien hadden. Nou, daar is geen sprake van. Heracles speelde gewoon simpel de lange bal. Als je de lange bal speelt, je hebt iemand met kopkracht en je hebt wat snelheid voorin, dan kom je er onderuit. Hè. Noem het maar de Bos-Mourinho-strijd bij de finale in de Europa League. En ja, Iataren is natuurlijk wel een heel belangrijk punt. Hoe dat daar nou verder gaat in Eindhoven.
Ja, vanuit Willem van Hanegem las ik vanochtend in de krant. Die was niet heel blij met hoe ze daarmee omgingen nu met Iataren.
Nee, maar dat was eigenlijk pas het eerste geluid waarin iemand zei van... Misschien is het ook maar een jongen van 18 jaar en komt het allemaal wel goed. En waar hebben we het nu over? Hè? Welk systeem past hij dan precies niet in? Want het systeem is nou ook niet zo dat we de hogere wiskunde aan het bekijken zijn. Dus ja, misschien heeft hij daar wel een punt. Willem pakt dat natuurlijk op zijn manier altijd aan. En als iedereen over een speler heen valt, en zeker over een 18-jarige Marokkaanse jongen, dan wil hij nog wel eens van de andere kant terug gaan duwen. Nou, dat heeft hij nu gedaan. Maar volgens mij zijn er ook wel argumenten die daarin sterk zijn. Het is natuurlijk niet zo dat deze jongen, want ik lees nu de statistieken, ja, de laatste 10 wedstrijden geen goal en geen assist. Ja, het is ook een jongen van 18 jaar. We doen het nu net doen alsof het een hele matige speler is. Dit was toch de speler waar vorig jaar iedereen van zei dat die PSV bij de hand zou gaan nemen. Dat er 40 miljoen voor overgemaakt zou gaan worden als die ooit verkocht wordt, minimaal. En dat hij het Nederlands elftal maar kon gaan spelen.
Ja, maar misschien was dat ook wel een beetje te vroeg gejuicht.
Dat kan ook. Ja, daar zijn we natuurlijk goed in. Hè, om snel, kijk bij Feyenoord nu, wat er met Kokshu gebeurt. Dat we heel snel natuurlijk spelers op het schild hijsen. Maar ik heb wel wedstrijden gezien van hem. Het was natuurlijk een heel raar seizoen, dus het was snel voorbij. Maar voor de winterstop, die wedstrijd tegen Ajax, ja, toen speelde hij zo onbevangen en zo goed. Dat je wel dacht van ja, dit gaat echt een hele grote speler worden. Die is vergeleken bij al zijn leeftijdsgenoten veel verder. Nou ja, die voorsprong is hij nu volledig kwijt.
Maar moet je zo'n jongen dan loslaten en zijn eigen instincten laten volgen? Of kan je hem ook nog wel in een systeem meenemen dat hij daar zijn werk voor moet doen voor dat systeem?
De theorie van Aanegem vind ik op zich wel grappig. Omdat je heel vaak natuurlijk ziet dat jonge spelers, noem het maar Boetius, noem het Aissati van der Vaart. Die heeft het dan nog wel opgepakt natuurlijk in de jaren daarna. Die komen zo onbevangen en dan zijn ze zo goed en iedereen geniet ervan. En dan gaan we ze in een soort keurslijf zetten. En ja, dan gaat het vaak mis. En dan, dat noemen we dan ja, het kantelpunt. Als die het niet oppakt, dan wordt het niks. Maar ja, waarom zou die dan in die periode daarvoor zo goed zijn? Dus het is, ja, kijk, zo'n voetballer als Iataren is natuurlijk een jongen die doet wat er in hem opkomt. Vaak heb je toch wel één of twee van dat soort spelers nodig. En volgens mij was de grootste op aarde voetballer, Maradona, ja, die was toch niet in een tactisch keurslijf gepropt. Hè? Dus elk team kan wel iemand gebruiken die een beetje buiten dat strakke teamregime valt, als hij de wedstrijden maar beslist. Nou ja, nu zal Smit dan denken, ja, dat doet hij niet, Iataren. Dus dan heb ik liever Bruma op rechts. En dan gaan we zo voetballen, maar...
Liever Bruma op rechts.
Ja. maar die keuzes worden nu gemaakt natuurlijk.
Ja, maar over als we dan toch over het werkwoord falen willen gebruiken, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dat je Bruma nog opstelt als basisspeler.
Nee.
Is ook gebleken in die wedstrijd, maar dat was de laatste anderhalf jaar is dat toch ook heel duidelijk geworden.
Ja.
Maar goed, maar terzijde was dat.
12 miljoen.
Sorry, wat zei je, Johan?
12 miljoen.
Ja. Ja, dat is wel weggegooid geld. Maar goed, dat gebeurt wel vaker natuurlijk met sommige spelers.
Ja, die jongen worstelt met zichzelf. Ja, dat is echt... Ik vind het af en toe ook gênant om te zien. Als je hem ziet spelen bij PSV, dan denk je van... Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat je hier 12 miljoen voor neertelt?
Ja. Hoe zit het trouwens bij Ajax? Zitten ze ook de jonge talenten in een strak keurslijf? Of krijgen die iets meer vrijheid?
Moet ik even denken aan de talenten.
Maar neem zo'n Anthony. Als je die moet je toch gewoon laten voetballen?
Ja, ja wel. Dat is echt heel erg ten acht. De omschakeling is heilig. Dus daarin pleit hij niemand vrij. Maar verder aan de bal ja, hebben ze heel veel vrijheid.
Maar dat is wel wat Johan zegt. Het is wel tekenend ook wel voor het moderne voetbal natuurlijk. Dat omschakelen, daar ontkom je echt niet aan. Dus nee. Je kunt de vrijheid zoals je die vroeger aan jonge spelers gaf... van ga je goddelijke gang maar... dat is natuurlijk niet meer. En dan moet je wel extreem goed zijn. Dan moet je bijna Messi-achtig niveau hebben... om die vrijheid te kunnen krijgen.
Anko Jansen krijgt die vrijheid.
Ja. Die ook.
Maar het is toch ook niet zo dat Iataren... Ja, nu misschien wel, omdat hij ook volgens mij beledigd is of kwaad is... maar het is toch ook niet zo dat hij de afgelopen maanden terug wandelde... waar de rest terug sprintte. Het wordt ook volgens mij een klein beetje overdreven. En deze jongen is in zijn eer aangetast, lijkt het. En dat is wel een last. Heb je een hond, Etienne?
Ja, ik heb een hond. Ja, mijn hond staat te blaffen, hoor je net? Die staat voor de deur te blaffen.
Een leuke
toevoeging aan de podcast. Hoe heet hij ook graag in?
Hoe heet hij?
Hij heet Thor, maar Thor die probeert nu de postbode van de voordeur weg te jagen, denk ik, of zo. Dus dat is een mooie toevoeging aan deze podcast. Overigens, het systeem. We hebben het een beetje over het systeem, of waar spelen, wat doe je met jonge jongens. Bij Feyenoord is het systeem ook een beetje omgegooid dit weekend, toch, Mikos?
In die zin dat ze vroeger druk zetten dan dat de trainer had aangekondigd.
Ja.
Dat is wel een puntje, ja. Er is dus een discussie gaande om het kort te houden. Advocaat wil graag wachten op de kopcirkel en van daaruit druk zetten. Dus een deel van de spelersgroep wil graag meteen naar voren rennen. En het liefst al in de 16 meter van de tegenstander druk zetten. Dit weekend werd dat dus gedaan en het laatste. Dus je zou zeggen, de spelers hebben die strijd gewonnen. Die vraag hebben we natuurlijk ook aan advocaat gesteld. Die zei, ja, dit kwam echt wel uit mijn koker. Omdat we wel de ADO geanalyseerd en we dachten dat dit... echt de beste manier was. Maar hij gaat er toch vanuit dat hij wat meer wil inzakken. Waar die spelers naar voren willen. Het grappige aan die discussie is dat... Ja, advocaat doet het vanaf wedstrijd 1 zo. Hè. Dit was wedstrijd 25. Ze hebben er 1 van verloren. 24 keer niet. En die wedstrijden ervoor onder Stam... deden ze precies wat die spelers wilden. Dus ver naar voren, vroeg druk zetten. Ja, en dan kwamen de uitslagen voor dat je het af en toe niet geloofde. Hè. En als je de teletext aanzet en je ziet... Fortuna Sittard Feyenoord 4-1... Ja, dat had alles te maken met dat vroege druk zetten en dan de enorme gaten die er op het veld vielen. Dus Het is een beetje een vreemde discussie bij een club waar zo weinig verloren wordt, dat spelers toch vinden dat er anders gevoetbald moet worden.
Maar is dat niet een beetje gek dat ineens nu uit de koker van Dick Advocaat komt, terwijl hij dat vorige week nog had Berghuis het er ook al geroepen dat ze anders wilden spelen en nu ineens doen ze dat?
Ja, nou ja, kijk, ik ga uit van zijn eerlijkheid. Hè. Waarom zou hij zeggen dat hij dat niet zelf heeft besloten? Maar het is wel een opvallend moment, omdat die spelers daar, Advocaat is daar wel open in, dat die spelers daar erg op hameren en dat hij er van de week nog maar eens over gaat praten. Maar ja, hij is wel vroeger altijd een coach geweest die heeft gezegd, ja, we doen het op mijn manier. Dus ik denk dat ze dat straks ook wel weer gaan doen. Ik denk dat hij wel heeft gedacht, laten we het tegen ADO dan eens doen. ADO is natuurlijk een zwakke ploeg. Daar kunnen we achterin, of kunnen we wel een risicootje nemen. En dan maken we waarschijnlijk ook wel wat goals. Maar tegen ADO kon je ook zien, de ruimtes die ze erachter lieten en de manier waarop ADO daar voor de rust mee omging, dat het ook fout had kunnen gaan. Ze geven ook nog 2 doelpunten weg. Tegen een ploeg die nog niet 1 keer geloof ik tussen de palen had geschoten in de eerste 2 wedstrijden. Dus ja, er valt wel wat voor te zeggen. Maar
het is tactisch is het moeilijker, hè, om vroeger druk te zetten. Dat is algemeen bekend. Maar ja, dat is tactisch moeilijker voor de spelers. Maar misschien ook wel voor de trainer.
Leg eens uit.
Nou ja, kijk, Dick heeft het bijna altijd op deze manier gedaan. En ik snap ook dat hij dat in de fase dat hij het overnam bij Feyenoord ook is gaan doen. Maar als je een elftal wil doorontwikkelen en je wil, inderdaad dat er vooruitgang in zit. En er wordt ook anders naar Feyenoord gekeken. Er wordt wat meer van verwacht nu. Ja, dan als je dan wat eerder druk wil zetten zoals die spelers willen, dan moet je dat ook heel goed trainen. Dan moet je dat helemaal inslijpen. En als je dan op 2 gedachten gaat hinken, dan zit het er een beetje tussenin. En dan wordt het inderdaad heel erg moeilijk. Kijk, en ook van Advocaat kun je dan, dat snap ik vanuit die spelers ook wel weer, ook van Advocaat moet je misschien verwachten dat hij dan wat meer brengt dan alleen het verhaal van we zakken in tot randcirkel en van daaruit gaan we voetballen.
Ik mag toch aannemen dat hij die signalen vorig seizoen al heeft gehad. En had hij dan nu in de voorbereiding, dat was voor mij een perfect moment om daaraan aan te werken.
Nou ja.
Je hebt er een paar maanden gehad, hè, tussendoor om eraan te werken.
Ja, ja, maar ze hebben natuurlijk in de voorbereiding hadden ze soms maar 11 spelers. Hè. Dat is wel bekend. Ja. En ja, de signalen, dat is het grappige. Die signalen zijn er vorig jaar niet geweest. Want elke speler die je interviewde, die riep dat de professionaliteit en de manier van spelen, dat zo belangrijk is geworden. Kijk, wat je niet moet vergeten is dat als je vroeg druk zet, en vooral de aanvallers, als je dat doet, dan ben je heel snel van je taak af. Hè. Dus jij rent op de linksback af en ja, die speelt de bal naar voren. Jij bent klaar. Dat zit er ook een beetje in. Hè? Steven Berghuis is natuurlijk niet de gepassioneerde speler die dat hele veld overrent. En wat nu moet gebeuren is dat hij mee moet met de linksback totdat hij zeg maar op de achterlijn komt. Dat is simpel, daar heeft Stuart gelijk in. Hè? Het is een simpele manier van voetballen en het vergt veel van spelers. Ja, Berghuis heeft liever dat hij zijn energie voorin kwijt kan en dat hij niet te veel achter iemand aanloopt. Maar ja, Advocaat heeft bijvoorbeeld vorig jaar Wijndal gezien. Volgens mij heb ik het vorige week ook gezegd. Die stond tegen Feyenoord gewoon ook 8 keer alleen op de achterlijn en het leverde 3 doelpunten op in de Kuip. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus als je het in overnames doet en dat maakt het moeilijker, dan gaat er nogal eens wat fout. Dus als je het echt simpel houdt, Berghuis gaat gewoon mee met de bek. Aan de andere kant gaat de aanvaller mee met de bek. En dan zijn we er wel uit. En volgens mij past dat op dit moment het beste bij Feyenoord. En ja, je kan ooit proberen om dat weer te veranderen. Maar ik weet niet of dat nu het moment is. Of dat je dat misschien met een trainer die straks 3 of 4 jaar tekent bij een club. Of je dat erin moet gaan slijpen.
Ja, want onder Advocaat gaat dat in ieder geval niet gebeuren.
Nee.
Goed, gaan we tot slot naar de laatste stelling. En die luidt als volgt. Ronald Koeman heeft een geweldige keuze gemaakt.
Met Suarez wegdoen bedoel
je? Nou, die scoorde goed bij. Die zat er lekker in bij Atletico Madrid.
2 goals en een assist, ja.
Ja, maar Fati, 2 goals.
Ja, het is wel een geweldige start. Maar je kan natuurlijk moeilijk spreken van dat dit een algeheel verhaal is. Je weet nooit hoe het verder loopt. Maar zijn start had niet beter gekund. Nee. Nee,
Spaanse kranten zijn lyrisch, toch?
Ja.
Ja, maar dit had hij heel erg nodig. Van tevoren, het was ook geen onzin wat er van tevoren is beweerd. Het was een hele riskante uitgangssituatie bij Barcelona. Door alle problemen die er zijn. En dan is het wel heel erg lekker als je gewoon met 4-0 wint. En ook het voetbal was ook heerlijk om naar te kijken bij Vlaar, zeker de eerste helft.
Ja, eerste helft was het goed, ja.
Moet je nog bedenken, daar komt Dest ook nog bij, hè?
Hey. Nou.
En gewoon een bankzitter bij Ajax.
Maar dat vind ik wel echt een hele opmerkelijke transfer.
Ja.
Ja.
Want dat je dus Barcelona bent, je mag geen geld uitgeven. De Spaanse voetbalautoriteiten zitten er bovenop. Ze mogen eigenlijk niemand kopen. Ze moeten eerst allemaal spelers slijten. Daar doen ze allemaal heel veel moeite voor. Dat gaat met pijn en moeite. En dan heb je dat eindelijk een beetje voor elkaar. En dan zeg je nou, eindelijk nu kunnen we eindelijk Serginho Dest halen. Dat is toch, ja, dat is toch heel apart?
Ja.
Maar goed, ik...
Ze hebben zo'n beetje de helft van de selectie in de etalage gezet. En volgens mij heeft Semedo het meest opgebracht, de rechtsback. Dus dan moet er een nieuwe rechtsback komen. Ja, en dan is, ondanks dat hij reserve is bij Ajax, is Serginho Dest, is, ik durf het haast niet te zeggen, nog relatief goedkoop ook.
Ja, ja, natuurlijk.
Want backs die de afgelopen jaren, weet je, hebben clubs daar echt 60, 70 miljoen voor betaald. En ja, je ziet, nou, ik mag toch hopen dat Barcelona dat inmiddels ook ontdekt heeft. Dat het verstandiger is om een jonge, goedkopere jongen te halen en die klaar te stomen. Dan dat je voor de Dembele's en Griezmanns 100, 120 miljoen gaat betalen. En dat uiteindelijk nog blijkt dat die weinig toevoegen ook.
Ja, nee, maar ik snap ook wel dat ze een rechtsback halen. Hè? Ja. Goed. Tuurlijk moeten ze moesten een rechtsback halen. Maar dat je de hele zomer zit te wachten tot je wat geld mag uitgeven. En dat je dan Dest haalt, is toch wel best curieus.
Ja, we hoorden Wijnaldum, hoorden we voorbij komen Depay en dan haal je Dest, inderdaad. Wel een goede verkoop van Ajax trouwens, Johan. 20 miljoen.
Alle verkopen van Ajax zijn goed. Ja. Als die de kantine juffrouw verkopen, krijgen ze ook 5 miljoen. Dus, het is onvoorstelbaar, want dus alle verkopen van Ajax levert veel geld
op. Exclusief bonussen, hè?
Ja. Ja, dat doen ze echt geweldig.
Ja.
Maar ik weet niet of het heel... Dat doen ze geweldig, maar is dat nou heel moeilijk? Zouden wij dat ook niet gewoon kunnen?
Nou, inmiddels vraag ik het me wel eens af. Als die Botman nog nooit in het eerste van Ajax gespeeld... Hij doet het nu goed hoor, bij Lille. Maar als je die voor 8, 9 miljoen wegzet... En je weet dat de topscorer van Nederland van vorig seizoen... Die is in de Kuip op te halen voor 8 miljoen. Ja, dan doen ze het aan de ene kant niet goed... Maar aan de andere kant volgens mij wel heel goed.
Nee, maar het lijkt me ook vrij makkelijk om technisch directeur van Ajax te zijn... En gewoon te zeggen, hij heeft een Ajax-shirtje aangehaald... Dus hij kost minimaal 8 miljoen.
Ja.
Dat
is toch wel bizar om te zien dat Ajax zoveel geld kan vragen voor die spelers, toch? Dat het verschil zo groot is ook tussen Ajax, Feyenoord en PSV.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk voor een groot gedeelte de verdienste van Ajax zelf.
Ja.
Maar het is ook een beetje inherent aan de verhoudingen zoals die historisch zijn gegroeid.
Nou, AZ kwam wel een beetje in de buurt met mooie bedragen en zo. Maar bij Feyenoord is het natuurlijk, ja... boven de 20 komen ze eigenlijk nooit uit. En nu hadden ze Kukzu daar weer voor gebombardeerd. Maar ja, die moet dan ook dit seizoen niet wegvallen.
Ja, het zal ook met de statuur van Ajax te maken.
Tuurlijk, tuurlijk. En de successen in Europa, maar ook de manier van opleiden.
Ja, maar het is voor mij ook gewoon zaken doen. Zoals het geval van Dest. Ja, weet je, dan hebben ze Overmars een prijskaart in zijn hoofd. 20 miljoen. En die weet dat er dan 3-4 clubs op het vinkertouw zitten. En dan komt Bayern met volgens mij 15 miljoen. Dan zegt hij 20 miljoen. Nou, weet je, en dan hopen ze dat er een paar miljoen vanaf gaat. Nee, het is gewoon 20 miljoen, graag of niet. En uiteindelijk wordt het dan ook 20 miljoen als Barcelona om de hoek komt kijken. En zoiets heeft van, nou, laten we ze dan nu dan aftroeven. Dus ja, het heeft ook wel een beetje met een, denk ik, een stugge houding. Het is ook wel gewoon een zakenman. Je moet je gewoon heel stug opstellen.
En ze zitten inmiddels natuurlijk in een fase dat het allemaal niet meer uitmaakt of ze nou Dest of wel of niet verkopen qua geld. Hè?
Ja.
Dus dan verkopen ze hem niet. Nou ja, dan hebben ze die 20 miljoen niet. En als Feyenoord een bod krijgt van, ze hebben het nu nog over Jurgensen die voor 18 miljoen weg had gekund.
Ja.
En ze hebben het niet gedaan. Dus ja, bij Ajax is dat druppel op een gloeiende plaat. Keertje geen 20 miljoen, is ook prima.
Gaat wel makkelijker, hè, als je al 100, 150 miljoen op de rekening hebt staan.
Ik heb ooit gehoord van een zakenman, dat heb ik ooit geleerd. Die zei, als je iets wil, je bedrijf wil verkopen, dan zeg je gewoon, nou, dat kost, weet ik veel, 10 miljoen. En dan zegt iemand tegen jou, waar is dat op gebaseerd? Nou, vind ik een mooi bedrag. Datzelfde lijkt wel een beetje bij Ajax. Dest 20 miljoen, vind ik een mooi bedrag. Daarvoor mag die weg en dan krijg je het.
Ja, ik ben benieuwd hoe dat dan daar gaat. Ik vond gisteren wel... We zeggen nu een beetje een droomstart voor Koeman, maar voor mij ook echt belangrijk. Want die eerste wedstrijd was meteen ook een beetje een kruispunt. Hij is natuurlijk binnengekomen als een beetje de boeman. Degene die, ik dacht gisteren zelfs te kunnen zien dat hij de warming-up heeft omgegooid. Spelers moeten zich eerder melden. Dat vrijblijvende is er een beetje af. Spelers zitten in de kleedkamer en die kijken naar zich en die zien andere jongens. Dus ja, weet je, hij heeft best wel veel weerstand opgeroepen. En des te lekkerder is het dat je met 4-0 wint en meteen een aantal jongens hopelijk meekrijgt met de plannen die je hebt. Verlies je, ja, weet je, dan wordt de twijfel die wordt alleen maar groter. Dus vandaar denk ik dat dit wel echt een hele, hele belangrijke overwinning was. Het was nog niet allemaal top, want Griezmann was volgens mij nog steeds de Griezmann van vorig seizoen. Maar... ja, wel een heerlijke opsteken voor Koeman.
Zeker na het laatste appje van Messi, na die laatste Instagram van Messi, toch, Sjoerd?
Ja, die nam nog even de club de maat. Eigenlijk, ja. Wat ergens ook wel komisch was, want die Suarez die was werkelijk met tromgeroffel uitgeluid. Die had filmpjes en fotosessies en die werd op zijn knieën werd hij bedankt door die Bartomeu, geloof ik.
Ja.
En toen gooide Messi eroverheen. Het is schandalig hoe ze jou behandeld hebben.
Ja. Waar Neymar nog weer een keer op reageerde.
Ja.
Ja. Ah ja. Jongens, we moeten één ding nog even doornemen natuurlijk. Ja. Frans Derks overleden. Ja.
Wat een geweldige man, hè.
Markant figuur in de voetbal.
Ik vind markant nog zachtjes uitgedrukt.
Flamboyant.
Ja, dit was de overtreffende trap van markant en flamboyant. Ja.
Kan jij die single van die single die hij gemaakt heeft met Van Hanegem er dan even tussen proppen? Volgens mij was het ik ben ik en jij ben jij. Van Hanegem vertelde daarover dat hij, dat was ook een wonderlijke periode in het voetbal, dat hij was gewoon speler, hè, en Frans Derks was scheidsrechter en ze gingen samen kantines rond op vrijdagavond en dan gingen ze dat nummer zingen en ze waren vaak ook de hoofdact en Frans nam het allemaal heel serieus. Hè. Die ging er soms nog wat aan toevoegen aan die nummers. Maar dan moest hij naar huis. En dan Lex Schoenmaker was er vaak bij. En dan moest hij naar huis toe. En dan kwamen ze in de buurt van Breda. Maar ze kregen Frans nooit die auto uit. Dus dan hadden ze een truc. En zeiden ze, Frans, kijk even bij dit café. Het was al 3 uur in de nacht, 4 uur in de nacht. Kijk even of daar nog iemand is. En op het moment dat Frans dat portier achter zich liet, dat hij een meter uit die auto was, dan stoven Van Hanegem en Schoenmaker weg. Dat was de enige manier om van Frans Derks af te komen. Maar even zo goed gingen ze dus in die kantines langs en dan floot hij een week of misschien een paar dagen later floot hij ze. En Van Hanegem zei, het was ongelooflijk. Hij kon dat perfect scheiden, dus je kon zeggen wat je wil tegen hem. Maar had er niks mee te maken dat ze daarvoor samen hun zakken hadden gevuld. Dat kon hij prima scheiden, blijkbaar. Ja. Markante man. Maar zou het nou geklopt hebben dat hij ooit heeft gezegd, ik ga geen Duitse club laten winnen en dat het ook gelukt is?
Hij heeft het wel gezegd, maar er schijnen statistieken te zijn die dat ontkrachten. Maar ja. Misschien moeten we de mythe laten, ja. Nee, maar het is een geweldige figuur. Het was natuurlijk een geweldige scheidsrechter. Ongelooflijk ijdel, scheidt aan alles enzovoort. Maar ook daarbuiten was het echt, is het nog 50 jaar een hele bijzondere figuur geweest. Ja. Heel sociaal bewogen. Altijd bijzondere verhalen, malle fratsen. Echt, ja, dat is iemand die wel echt kleur heeft gegeven aan het voetbal.
Ik vraag me wel af hoe Frans Derks nu op een VAR zou reageren als scheidsrechter. Als de VAR wat tegen hem zou zeggen.
Ja. Ja, hij was niet echt VAR geschikt.
Nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat Frans Derks dat oortje had uitgegooid, had gezegd, ik regel het zelf wel, denk je niet?
Ja, 100%.
Hebben we alles besproken voor dit weekend? Is alle frustratie er ook uit of zijn er nog een paar punten die behandeld moeten worden? We zitten in de extra tijd.
Ja, er waren veel, veel leuke onderwerpen weer.
Ja.
Kijk, en wij zijn natuurlijk ook in die zin een beetje partijdig. Wij werken in het voetbal, dus wij willen ook graag dat het voetbal gewoon doorgaat. Maar je moet ook, en dan hebben we het even over het eerste onderwerp. Maar je moet er ook wel een beetje reëel naar kijken. Het is ook wel tenenkrommend aan het worden hoe het voetbal altijd de maat wordt genomen door de politiek en ook door de media soms.
Nou, laat dat dan gezegd zijn als slotwoorden van deze AD Voetbal Podcast. Sjoerd, Johan, Mikos, dank. Dank ook thuis voor het luisteren en graag tot volgende week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent jong en je vindt wat. De podcast waarin jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen weken is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere twee weken praat ik, Roel Maalderink, met ze over de actualiteit.
Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje je vinger opsteken. Maar juf, dat klopt toch helemaal niet?
Weet jij er iets van? En een idee laten zien. Toen vroeg ik, ja, waarom ben ik aangehouden en niet de rest hier? Want er fietsen ook andere mensen langs en natuurlijk echt geen antwoord.
Het is ook zo, je voelt helemaal mee met die mensen. Want het zijn allemaal mensen die best wel snel zijn afgevallen in die andere afleveringen.
Ja. Abonneer je nu op Spotify of Apple Podcasts.